jaren 90 promoveerde hij op onderzoek naar elementaire deeltjes. Daarna werkte hij voor CERN, bekend van de deeltjesversneller in Genève, waar hij betrokken was bij het vinden van de Higgs-deeltjes. Nu werkt hij bij KPMG en doet hij onderzoek naar de mogelijkheden van Big Data. En sinds mei dit jaar is hij hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society bij de Universiteit van Amsterdam. In Radio Swammerdam praten we vandaag met de heer Sander Claus. Meneer Claus, welkom. En naast Sander Claus is ook aangeschoven onze columnist Bas Belleman. Goedemorgen. En mijn co-presentator, Lieve Heremans. Goedemorgen.
Hele goedemorgen.
Meneer Claus, op uw gebied, wetenschapsgebied, doet u vooral analyse naar datagegevens. Hoe ziet een laboratorium van een data-analyst er eigenlijk uit?
Goeie vraag. Het is niet te vergelijken met een natuurkundig laboratorium uiteraard. Hè. Daar heb je grote machines staan om je analyses te doen. Wat we veelal doen is in de datawetenschappen is natuurlijk analyseren op clusters. En die clusters die staan niet onder je bureau.
Wat zijn dat, clusters?
Clusters zijn hele grote computercentra waar een heleboel computers naast elkaar staan. En een heleboel diskruimte, et cetera. Maar ja, die staan in datacenters. Dus je bureau ziet er vrij standaard uit. Als je hier een laptop neer zou zetten, dan zou dat prima mijn kantoor kunnen zijn.
En waar kijkt u naar dan op het scherm?
Ja, we gebruiken natuurlijk wat analysepakketten daarvoor. En je hebt wat tools die speciaal gemaakt zijn voor het analyseren van grote hoeveelheden data. Waar je naar kijkt is vaak code. Hè? Je bent aan het programmeren. Waar je naar kijkt is plaatjes, heel veel plaatjes, om te begrijpen hoe die data nou precies in elkaar zit.
Kunt u zo'n code noemen uit uw hoofd?
Je bedoelt de code die ik getypt heb.
Bijvoorbeeld, wat u ziet op het scherm?
Ja, nou wat je ziet op het scherm, dat ziet er echt uit als een computerprogrammaatje wat je aan het schrijven bent. Hè? Dus met if en when en then statements erin. Dus eigenlijk zoals ieder ander computerprogrammaatje. Het enige verschil is dat die vooral plaatjes uitkomen.
En hoe ziet dat eruit, zo'n plaatje?
Ja, een plaatje, dat is dan weer wel heel erg vergelijkbaar met de natuurkunde. Hè? Dus dat zijn een aantal assen waarop je een aantal variabelen tegen elkaar uitzet.
Een x- en een y-as.
Een x- en een y-as of een tijdsas. Je kunt van allerlei assen bedenken. En dat probeer je dan correlaties bijvoorbeeld in te vinden. Hè? Dat als de ene variabele varieert, dat andere dat dan misschien ook doet.
Kunt u daar een voorbeeld van noemen?
Bijvoorbeeld plaats, x en y. Hè. Dus als je een beweging uitvoert en je loopt langs een lijn, dan krijg je hele specifieke beweging over het x-y-vlak. Dus daar kun je dan lijnen in ontdekken.
Wiskundige grafieken.
Ja.
En voor de rest in uw lab, zit u in uw eentje of?
Helaas is het alweer een tijdje geleden dat ik zelf de code heb in mogen toetsen. Dus dat is wel jammer. We hebben inmiddels een team van 15 mensen waarvan... de meesten dat ook veel beter kunnen dan ik. Dus ik heb mijn conclusies getrokken. En die 15 mensen die hebben natuurlijk allemaal ook weer hun eigen specialiteit.
En zij zijn vooral bezig met het lezen van de grafieken en daar conclusies aan verbinden.
En het maken van de grafieken, ja. En dan als je het ene grafiekje bedacht hebt, wat is dan het volgende grafiekje?
En hoe ziet uw werkweek er dan uit?
Mijn werkweek is vooral heel veel vergaderen helaas tegenwoordig.
Ja. En fundamenteel onderzoek meer?
Nog wel het bedenken. Hè? Dus wat is nou het volgende ding wat we willen uitzoeken? En het, uiteraard ook het meelezen en tegenlezen van heel veel dingen die er uitgezocht worden. Maar niet heel veel meer zelf het uitzoekwerk doen.
En waarom komt er zoveel vergaderen kijken bij Big Data analyse?
Nou ja, de leerstoel zegt het al. Hè? Big Data ecosystemen. Dus je moet proberen om heel veel partijen bij elkaar te brengen. Die vaak individueel misschien niet zulke hele interessante data hebben, maar vooral in de combinatie. En niet iedereen staat meteen te springen om zijn data aan een ander te geven. Dus daar moet je heel veel over overleggen en slimme constructies voor bedenken over hoe dat dan wel kan. En hoe je dan in ieder geval tot gecombineerde inzichten kan komen, zonder dat iemand het gevoel heeft dat hij geen controle meer heeft over wat er met zijn data gebeurt.
En wat voor twee partijen moet ik me daarbij voorstellen bijvoorbeeld?
Denk bijvoorbeeld aan... We zijn nu aan het nadenken over of we de Amsterdamse haven en Schiphol aan elkaar zouden kunnen knopen in een logistieke hub. En dan moet je dus denken aan bewegingsdata in de haven, bewegingsdata op Schiphol.
Waar schepen naartoe gaan? Of?
Ja, en vandaan komen, waar vracht naartoe moet en vandaan komt. Beweging van mensen op een luchthaven, beweging van vervoer door de stad, douaneinformatie, belastinginformatie. Ja, dat zijn allemaal partijen die zitten natuurlijk op interessante deelgegevens voor zo'n logistieke hub die je dan wil creëren. En dan moet je met die partijen in gesprek gaan om te kijken of je ze tot elkaar kunt brengen.
En u gaat dan praten met de havenmeester en praten met de meesters op Schiphol?
Bijvoorbeeld, ja.
En u zegt, jongens, jullie kunnen misschien het beste met elkaar samenwerken. Dan kunnen jullie alle een win-win situatie eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Dus eerst eens bedenken wat je dan met die data wil gaan doen, zeg maar. Want mensen geven niet zomaar, maken niet zomaar iets beschikbaar op het moment dat je geen plan hebt wat je er dan mee gaat aan, wat je er dan voor plan mee te gaan doen. Dus je zal toch eerst moeten bedenken, oké, als ik die dataset heb en die dataset, wat kan ik dan beter dan wat ik nu heb? En ja, als je daar voor alle twee een leuk voordeel uit weet te behalen, dan heb je wel een luisterend oor meestal. Ja.
Okay.
Erg interessant, ook leuke voorbeelden nu al. Mm-hmm. Maar even back to basics. De Nationale Denktank bracht afgelopen maandag een rapport uit, waaruit bleek dat 86% van de ondervraagden niet wist wat big data is. Ja. Kunt u uitleggen wat big data is?
Ja, dat is altijd een beetje lastig. Hè? Big data is een paraplu-begrip. Dus er valt heel veel onder en heel veel niet, afhankelijk van wie je spreekt. Het is eigenlijk van oorsprong een consultancy term, denk ik. Gartner die is er ooit mee begonnen en die had het over volume, variety en velocity, de drie V's.
De Gartner, wat is dat?
Gartner is een van de grotere onderzoeksbureaus in de wereld. Volume, hoeveel data, variety, hoeveel verschillende soorten data, velocity, hoe snel komt het binnen. Dat waren een beetje de drie kernbegrippen. Nou, toen kwam de volgende consultant langs, dat was in dit geval IBM. En zei, ja, dat is leuk, maar dat zijn vooral technische begrippen. We moeten het vooral hebben over waarde, value. Mm-hmm. Dat je je vierde V. En als je het over waarde hebt, dan heb je het al snel over betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. En dat is veracity, dus dat was weer een V. Dus toen hadden we er plotseling vijf. En zo zijn er nog wel meer clubs geweest die geprobeerd hebben om daar steeds meer V's aan toe te voegen. En daarmee hun eigen identiteit op het term big data te stoppen. Ik ben er een beetje mee gestopt. Bij KPMG kijken we vooral naar, en ook vanuit mijn leerstoel kijken we vooral naar wat het doet in de maatschappij. En dat merk je tegenwoordig wel. Als het over big data gaat, gaat het heel vaak over dingen die iets doen met de maatschappij. En dat kan positief zijn, zoals het voorbeeld wat ik net gaf, dat je de logistiek op een andere manier kunt organiseren. Maar het kan ook negatief zijn, dus privacy effecten. Ik merk wel dat als je over het algemeen met het algemeen publiek praat over big data, dat die maatschappelijke component altijd een rol speelt.
Okay, en wanneer ontstond big data eigenlijk?
Ik denk dat Gartner de term een jaar of 10, 15 geleden al geïntroduceerd heeft. Het is echt opgekomen als je naar de Google-grafiekjes kijkt van wanneer hebben mensen op big data gezocht. Dan is zo in 2007 zijn zo de eerste paar hits te zien. En dat loopt exponentieel op naar vandaag de dag.
Dus je kan met big data naar big de data oorsprong zoeken. Van big data zoeken.
Ja,
dat is grappig. En nog één vraag. Waarom wordt het eigenlijk met hoofdletters geschreven?
Ja, dat is consultancy eigen. Als je gewicht aan een term mee wil geven, dan schrijf je het met hoofdletters. Ja.
geen duidelijke reden of zo?
Nee. Wat mij betreft niet. Ja, ik probeer het ook zelf altijd met kleine letters te schrijven.
Okay, en waar ik ook nog benieuwd naar ben is het element data, het is een meervoud, neem ik aan, van datums. En wat zou dan één data zijn?
Dat is wel grappig. Je hebt het eigenlijk nooit over datum, je hebt het eigenlijk altijd over data. Dat geeft ook altijd wel, ik heb natuurlijk net een boek geschreven, Wij zijn Big Data. En als je dan zit te schrijven, kom je allerlei rare constructies tegen, dat je denkt van ja, eigenlijk wil ik het hier helemaal niet over het meervoud hebben. Maar ja, de term zelf is nou helemaal meervoud. Dus één gegeven. Het is natuurlijk heel lastig hoe één gegeven nuttig kan zijn. Het gaat toch heel vaak over een serie van gegevens. Maar als ik dan moet denken over één gegeven wat nuttig zou kunnen zijn, dan moet je denken aan een rekening die je moet betalen. En dan is toch wel het bedrag wat onderaan staat als één getalletje, is toch wel een interessant getalletje om te weten.
Eigenlijk ook weer een samenkomst van verschillende cijfers.
Uiteindelijk zijn het altijd samenkomsten van verschillende dingen, ja.
U noemde het net al even, daarom praten wij hier onder andere ook met u. In oktober publiceerde u het, samen met Nart Wielaert het boek Wij zijn Big Data bij uitgever Atlas Contact. Waarom besloot u eigenlijk om dat boek te schrijven?
In mei ben ik benoemd tot hoogleraar. Sowieso vond ik het belangrijk om mijn visie op het onderwerp te geven waar mijn leerstoel over ging. Verder zijn er niet echt, wordt heel veel geschreven over big data, maar er zijn niet echt heel veel boeken die maatschappelijke context opzoeken en die ook proberen uit te leggen wat dit allemaal betekent voor de, voor de maatschappij. Dus ja, ik wilde ook wel een ander geluid laten horen. Ik wilde ook een boek schrijven wat niet een van de twee kanten belicht. Hè. Vaak zie je dat een boek enorm positief is. Denk aan het boek van Victor Marie Schoenberger.
De Big Data Revolution.
Ja, precies. Of heel erg negatief. Boeken van Morozov zijn bijvoorbeeld ontzettend negatief over alles wat met Big Data te maken heeft.
En waarom negatief?
Omdat hij heel erg bang is ten eerste natuurlijk voor de privacy aspecten. En ten tweede ook dat ons leven steeds meer beïnvloed wordt door elementen die we niet zelf in de hand hebben. Hè. Dus denk aan, je toetst een zoekterm in op Google. En dan komt iets uit en er komt voor jou iets anders uit dan voor mij. En dat betekent dus dat jouw beeld beperkt wordt op de wereld en mijn beeld beperkt wordt op de wereld. En wat doet dat dan met onze democratische waarden, zegt Morozov vervolgens. Want als je elke keer maar een bepaald beeld voorgeschoten krijgt, dan bepaalt Google dus eigenlijk wat jij vindt.
Dus zoals de Google zoektermen nu zijn ingedeeld, is het eigenlijk een te gekleurd beeld?
Ja, maar dat willen we ook. Hè? Want ik bedoel, waarom gebruik je Google en niet een andere zoekmachine? Omdat die zo lekker persoonlijk aan jou de juiste informatie voorschotelt. Dus we willen ook, dat is het gemak wat we in ons hebben en waar we altijd behoefte aan hebben, dat die zoekmachines en de tools die we gebruiken dat doen. Tegelijkertijd zit daar dus een spannend bijeffect in. Dat je dus niet meer het totaalplaatje hebt, wat je overigens waarschijnlijk ook nooit gehad hebt, maar wat je nu in principe wel zou kunnen krijgen door al die nieuwe mogelijkheden. Maar ja, je wordt heel beperkt in je visie.
De titel doet ons denken aan een ander bekend boek, Wij zijn ons brein, van Dick Swaap. Wat heeft het met elkaar te maken?
Ik weet dat Nart daar wel over nagedacht heb. Voor mij was het geen bewuste keuze. Dus dat vraag je aan de verkeerde persoon.
Oké, dan zouden we aan hem moeten vragen. Ja. Heeft u een idee daarover? Want u heeft het vast met hem over gehad.
Nee, heb ik niet echt met hem over gehad. Nee. Maar voor mij komt de wij zijn big data term echt uit het feit van, wij zijn natuurlijk met alle social media en dergelijke bezig. En daar delen we van alles met elkaar. En we hebben heel erg de neiging om altijd te praten over andere partijen die dingen met ons data doen. En daar zijn we dan angstig voor of daar hebben we dan een mening over. Terwijl in feite zijn we natuurlijk zelf de grootste bron van al die gegevens. Wij delen alles met elkaar. Wij willen bediend worden op die manier. Dus we hebben daar zelf een hele belangrijke stempel in. En dat is de reden waarom ik de titel zo mooi vind. Omdat het heel erg confronteert met het feit van, ja, je kunt dit wel bij andere partijen neerleggen, maar uiteindelijk zijn wij met z'n allen de drijvende kracht hierachter. Dus wij kunnen ook beïnvloeden waar het naartoe gaat.
Dus we weten nu waar Big Data vandaan komt en dat eigenlijk wij het zelf zijn.
Ja.
Kunt u ook specificeren wat Big Data niet is? Wat kan je niet met Big Data onderzoeken?
Wordt het heel persoonlijk, hè? Want ik denk dat als je het aan verschillende mensen vraagt, dat je verschillende antwoorden krijgt. Maar wat het voor mij vooral niet is, is de klassieke manier van data-analyse, waarbij je teruggaat naar vragen als datakwaliteit. Zorg dat al je data die je in je bezit hebt voldoet aan bepaalde eisen, gestandaardiseerd is. Dat je datadefinities allemaal kloppen. Dat is eigenlijk zoals we vroeger master data management aanpakten. En nog steeds master data management aanpakken. Ook belangrijk. Maar voor mij gaat het vooral over werken met heel veel bronnen die eigenlijk niet van jezelf zijn. Dus die je ook niet echt onder controle hebt. En je moet het dus maar doen met de data die je krijgt. En daar het beste uithalen. En dan krijg je kansberekeningen. En dan krijg je nauwkeurigheden en waarschijnlijkheden. Betrouwbaarheden. En dat is een hele andere wereld als dat je teruggaat naar de basis. En gaat proberen om ieder individueel stukje datum goed te krijgen in je dataset.
En als wij dan allemaal data zijn, kan je dan als burger nog ontsnappen aan de grillen van de big data onderzoeker?
Ja, dat is een interessante vraag, maar wat mij betreft ook de foute vraag, zeg maar. Want big data en maatschappij, die zijn zo met elkaar verweven, dat je, het is eigenlijk hetzelfde als dat je aan me zou vragen van, kun je ontsnappen aan taal? Nou ja, natuurlijk, je kunt ontsnappen aan taal. Je kunt in een hoek gaan staan en je mond houden. Hoewel dat misschien zelf ook nog wel taal is, zeg maar.
Precies.
Dus voor mij is de vraag veel meer van, oké, we hebben de maatschappij en data-analyse, big data zit daarin verweven. We hebben een doelstelling als maatschappij waar we naartoe willen. Of dat zou mooi zijn als we die hebben. En hoe gaat data-analyse, big data helpen om ons in de juiste richting te krijgen? En dan heb je een constructieve discussie. Maar als je in de hoek gaat staan met je mond dicht, heb je geen constructieve bijdrage aan de discussie. Dus dat, wat mij betreft is dat niet echt aan de orde.
Oké, daar komen we straks nog meer over te spreken, over de mogelijke toepassingen van het gebruik van big data. U noemt er in uw boek noemt u er een hoop. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. Three is a Magic Number van Bob Dorow.
Is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number.
Neem het al.
The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners. Every triangle has three sides. No more, no less. You don't have to guess. When it's three, you can see it's a magic number.
A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
Now the multiples of three come up three times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9. And in the teens 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27. And it comes out even on 30. Yeah.
Now multiply backwards from 3 times 10.
3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12, and 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, and 3 times 1 is 3, of course.
And I dig the pattern once more. 3,
3, 6, 9,
12,
12, 15, 18,
21,
21, 24, 27, 30,
yeah.
30.
Now multiply from 10 backwards.
3 times 10 is 30, 3 times 9 is 27, 3 times 8 is
24,
3 times 7 is 3 times 6 is 18, 3 times 5 is 15, 3 times 4 is 12, and 3 times 3 is 9, and 3 times 2 is 6, and 3 times 1. What is it?
3!
Yeah, that's a magic number.
Radio Swammerdam spreken we vandaag met hoogleraar Big Data Ecosystem Sander Kluis over de mogelijkheden van Big Data voor de maatschappij. In uw boek citeert u Europese commissaris Nelly Kroes, verantwoordelijk voor de portefeuille Digitale Agenda. En zij vatte volgens u de ontwikkelingen voor Big Data samen in één tweet. Big Data is at the heart of solving most of our unsolved problems, from cancer to climate change. We must build trust in it. Dat is nogal wat.
Ja, maar ik vind het wel mooi dat ze hier alle twee de kanten van de medaille belicht. Aan de ene kant de enorme mogelijkheden. Aan de andere kant ook de enorme spanning die erop zit. Natuurlijk door middel van het vertrouwen wat iedereen eigenlijk niet heeft in allerlei partijen die met big data bezig zijn. Dus ik vind dat wel, je hebt maar, 160 tekens of zo in een tweet. Dus dat vind ik wel knap als je dat in één tweet zo, die spanning zo duidelijk neer weet te zetten.
Ja, die spanning, daar schrijft hij ook veel in over uw boek.
Ja.
En wat mij ook opviel aan de tweet is, unsolved problems from cancer to climate change. Dat zijn op het moment de grootste problemen die de mensheid voor zich heeft. Gelooft u dat big data dit binnen zeer korte termijn of snel gaat oplossen?
Ja, big data staat natuurlijk niet op zichzelf. Maar het is wel interessant om te zien dat er een aantal ontwikkelingen zijn, doordat we beter met data om weten te gaan. Doordat we veel beter kunnen rekenen met die data, die nu al gewoon enorme verbeteringen laten zien. Als je naar bijvoorbeeld de bestrijding van kanker kijkt, dan is het nu al mogelijk om een genoom in kaart te brengen, met zoveel detail, dat we daar dus ook specifiek op de persoon gerichte medicijnen voor kunnen ontwikkelen. En dat is natuurlijk een enorm gave ontwikkeling, dat we gewoon per persoon een eigen behandeling zouden kunnen krijgen.
Ja. Oké, dus u ziet veel potentie eigenlijk?
Ja, er is enorm veel potentie in het beter begrijpen, beter analyseren van data. En aangezien we ook steeds meer meten, gaat dat bijna exponentieel sneller. En dat is wat je nu ziet.
En in uw boek geeft u veel voorbeelden van verschillende toepassingen van big data. Bij de politie, in de zorg, in de overheid, zoals u net al zei. Bij onderzoek naar kanker bijvoorbeeld. Ja. Of in de file. Ja. En heeft u eigenlijk een specialiteit binnen dit brede maatschappelijke...
Nou ja, mijn leerstoel richt zich met name op transities in grote informatiesystemen.
Wat betekent dat, transities?
Dus transities zijn overgangen van één evenwichtstoestand naar een andere evenwichtstoestand. Dus als je bijvoorbeeld aan filevorming denkt, hè, je hebt een snelweg, daar rijdt iedereen met een normale snelheid langs. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets en dan ontstaat er een file. Nou, daar ben ik in geïnteresseerd, van hoe ontstaat dat dan precies? Wat gebeurt er dan dat daar op dat moment zo'n file ontstaat? Maar dat zijn er natuurlijk veel meer. Je hebt in het klimaat heb je ook van dat soort overgangen. Waarbij je bijvoorbeeld in de toendra in Rusland plotseling allerlei methaan hebt wat vrijkomt. En dat je daardoor misschien een klimaatverandering zou induceren. Waarbij je in één klap van één evenwichtstoestand naar een andere evenwichtstoestand gaat. Nou, dat zijn allemaal
veranderingen op grote schaal, ja, die grote impact hebben.
Precies, ja.
En in uw boek... Ja, schrijft u eigenlijk veel over de positieve kanten en de negatieve kanten. Hoe zijn eigenlijk de reacties op uw onderzoeksonderwerp dan? Vanuit uw omgeving of vanuit, misschien vanuit de samenleving?
Heel veel positieve reacties. Met name van goed dat het benoemd wordt. Er zitten natuurlijk ook allerlei aspecten in. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en dergelijke. Die ik benoem in dat boek. En die ik benoem in mijn leerstoel. Waarvan mensen zeggen van ja, het wordt echt wel tijd. Dat we 86% van de mensen die niet weet wat de term betekent. Terwijl, nou kan je garanderen dat het op vrijwel iedereen in ons leven een impact heeft. Dus het wordt wel tijd dat we ons dat ook gaan realiseren. Dat we het herkennen en dat we ermee om leren gaan.
En u heeft niet uw specialiteit is dus een transitie?
Ja, transities zijn wel, ja, dat zou je een specialiteit kunnen noemen. Ik heb niet echt een aandachtsgebied van, ik doe of zorg of ik doe... Nee, we doen wel heel veel verschillende gebieden. Dat vind ik ook wel een kracht. Dat methodes die je op het ene gebied toepast, die kun je ook op het andere gebied toepassen. Ik denk dat dat wel de kracht is van de data scientist. Maar er zijn natuurlijk wel gebieden die veel meer maatschappelijke impact hebben dan andere. En ja, inmiddels heb je wel door, denk ik, dat wel een van mijn... belangrijkste drijfveren is. Mm-hmm. Dus die zal ik eerder aanpakken.
En u werkt bij KPMG en ik heb gehoord dat ze daar, om het voorbeeld even voor mensen heel duidelijk te krijgen, dat ze daar met Big Data iets hebben gedaan met Koninginnedag.
Ja, dat was wel leuk. Op Koninginnedag, de laatste Koninginnedag, toen dus ook de kroning was.
De Koningsdag is
het. Ja, was op Koningsdag, die vielen samen. Mm-hmm. Hebben we met behulp van gsm-signalen, van mobiele telefoons, hebben we gekeken hoe mensen door de stad Amsterdam bewogen. En dat hebben we toen op nu.nl hebben we dat ook laten zien. Dus iedereen kon op zijn mobiele telefoon, kon hij op een tapje van nu.nl, kon hij een kaartje van Amsterdam zien. En dan precies hoe de mensen door de stad bewogen. Nou ja, dat is ook natuurlijk weer vanuit veiligheidsoogpunt is dat interessant. Mm-hmm. Dit was vooral een eerste poging en een gimmick. Werd al toch wel veel gebruikt. Dus volgens mij meer dan 1 miljoen keer bekeken die dag. Maar ja, dat ging met name over hoeveel mensen zijn er nou op het Centraal Station. En je kon de treinen zien binnenkomen op ons grafiekje en dergelijke. Dus dat was wel een leuke eerste poging om eens te laten zien wat je nou kan door op een andere manier naar data te kijken. Want gsm-signalen gebruik je natuurlijk gewoon normaal gesproken om telefoongesprekken mee te voeren. En niet om te kijken hoe druk het in de stad is.
Ja, precies. En bij KPMG hebben jullie ook iets gedaan met, dat gaat natuurlijk over de financiële sector. Kunnen jullie voorspellen wanneer iemand in de financiële problemen komt?
Ja, dat is wel interessant, hè? Ook vanuit maatschappelijk perspectief en wenselijkheid en dergelijke. Je kunt dus vrij lang van tevoren zien wanneer iemand in de financiële problemen komt. Of in ieder geval een verhoogde kans heeft om in de financiële problemen te komen. Als je uitgavenpatronen en inkomstenpatronen bekijkt, dan je linkt daar nog wat andere gegevens aan, dan kun je dat 2 à 3 jaar van tevoren al, kun je daar al trends in ontwaren, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk een interessante vraag, wat je daarmee doet als financiële instelling. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, die financiële instellingen hebben allemaal zorgplicht. Dus ze horen te weten wat er met hun klanten gebeurt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook eng. Hè, dat, ik moet er niet aan denken dat iemand mij belt morgen met... meneer, over 2,5 jaar komt u in de financiële problemen. Dan heb ik toch denk ik al heel snel zoiets van, waar bemoei je je mee? Je moet er al helemaal niet aan denken dat ze dus daar op dat soort analyses kredietverstrekkingsbeslissingen gaan baseren. Of misschien juist weer wel, want ja, als ze jou door het verstrekken van een krediet nog verder in de financiële problemen brengen, dan verwacht ik toch ook wel een waarschuwing van zo'n... Dus daar zitten allerlei hele interessante discussies aan over hoe wil je nou dat financiële instellingen daarmee omgaan. En dat in het licht van een wereld waarin we eigenlijk 0,0 vertrouwen meer hebben in banken en verzekeringen, hè, omdat er een aantal dingen gebeurd zijn die het daglicht misschien niet helemaal konden verdragen. Interessant onderwerp.
Ik kan me wel voorstellen dat banken geïnteresseerd zijn in toekomstvoorspellende formules.
Ja, dat klopt. Dat zijn ze.
Ik weet niet of ik daar zo blij ben.
We doen dat met banken samen, zeg maar. Dus een van de discussies die je dan altijd moet voeren is, hoe ga je dat aanpakken? Hè? Dus ga je de data uit de bank halen en ergens anders neerzetten?
Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, zit jij zelf ook... Je hebt bijvoorbeeld een hypotheek. Zit jouw hypotheek daar ook tussen?
Oh, op die manier. Dat waarschijnlijk wel. Maar wat we doen is altijd, we analyseren dit altijd anoniem. Ja. Dus ik weet niet van wie de hypotheken zijn, zeg maar. Dus, ja.
Maar je weet wel, stel je voor dat je iedereen van ING doet.
Bijvoorbeeld,
dan zit ik ertussen bijvoorbeeld. Ja. Of niet, als het ligt aan mijn bank. Ja. Maar dan weet je dat van tevoren.
Ik zou kunnen bedenken of ik in een bepaalde data zit, wel of niet zit. Ja. Heb ik er eigenlijk nooit zo mee bezig gehad.
Nooit mee bezig gehad.
Nee, omdat je het natuurlijk toch anonimiseert. Dus ik kan, zelfs als ik het zou weten dat ik erin zit, kan ik mezelf er niet meer uithalen. Zeg maar.
Okay. En bij KPMG bent u dan ook verantwoordelijk voor het goed regelen van de ethische kwesties binnen dit soort ontdekkingen?
Verantwoordelijk zou ik niet willen zeggen. Hè. Daar heb je specialisten voor. Ik ben er wel verantwoordelijk voor dat de juiste mensen worden aangehaakt bij de juiste activiteiten. Dus we hebben mensen die heel veel weten over de juridische kant, maar dat is maar één kant van het verhaal. We hebben heel veel mensen die heel veel nadenken over, ja, wat betekent dit nou voor mensen in het dagelijks leven. We gaan de discussies ook aan, hè, van is dit iets wat we wel willen of niet willen. Met bijvoorbeeld communicatiemedewerkers en dergelijke, die dus echt begrijpen van hoe je als publiek hiermee bezig bent. Je gaat ook in discussie met het publiek als het enigszins mogelijk is. Van, nou, we willen dit, hebben jullie hier wel behoefte aan? Voor ons is wel een belangrijke motivatie altijd dat het een voordeel heeft voor het publiek of in ieder geval de klanten van bijvoorbeeld een bank of een financiële instelling. En als dat niet het geval is, ja, dan heb je aan ons toch wel een moeilijk om, dan nemen we de opdracht normaal gesproken niet aan, zeg maar.
Ik kan me voorstellen dat KPMG een hoop heeft goed te maken als het gaat om ethische kwesties.
Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, ja.
U heeft er wel vertrouwen in dat het publiekelijk vertrouwen weer terugkomt?
Nou ja, ik vind het een beetje lastige discussie. Hè. Kijk, KPMG heeft in het afgelopen jaar natuurlijk een aantal dingen gedaan. En in ieder geval is een aantal keer in het nieuws gekomen over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Mm-hmm. Die niet zo elegant zijn. Het overgrote deel van de mensen, inclusief mijzelf, waren toen nog niet eens actief bij KPMG. Laat staan dat ze erbij betrokken waren. En ik associeer me daar dus ook nog niet heel erg mee. Ik vind vanuit mijn positie dat ik altijd moet zorgen dat ik er op een verantwoorde manier mee bezig ben. Dat is ook in zo ongeveer alles wat ik doe, probeer ik dat uit te dragen.
Waar doet u dat bijvoorbeeld mee? Transparant onderzoek? Of?
Ja, we zijn heel transparant over waar we mee bezig zijn. Ik zit hier om uit te leggen hoe we ermee omgaan. Ik geef cursussen en trainingen. Als we bij bedrijven zijn, dan hebben we hele strakke regels over waarom we dingen wel en niet doen. En die leggen we ook uit aan die bedrijven. En ik moet eerlijk zeggen dat het meevalt. De meeste bedrijven begrijpen heel goed dat je er op die manier mee om moet gaan. En proberen dat ook echt oprecht goed te doen. Wil niet zeggen dat ze het nooit fout doen. Maar in ieder geval is de intentie om dat op de juiste manier te doen. Dus ja, we doen er wel heel veel aan om die verantwoordelijkheid te nemen die je hebt. Gewoon als data scientist heb je de verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier met data om te gaan. Dat is heel erg afhankelijk van de situatie. Maar
jij bestudeert een dataset.
Ja.
En wie kan daar nog meer mee aan de haal gaan?
Ook dat is heel erg afhankelijk van de situatie. Als je een publieke, hè, je hebt natuurlijk open datasets, nou, daar kan gewoon iedereen bij. Laatst hebben we een keer een analyse gemaakt. Daar hebben we KNMI-data gekoppeld met Rijkswaterstaat-data. Nou, dat is niet helemaal open data, maar er kunnen wel heel veel partijen bij. Soms heb je commerciële data. Als je bijvoorbeeld naar huizenprijzen kijkt, kun je bij het kadaster kun je gewoon de prijzen ophalen die voor een object zijn betaald. Als je natuurlijk bij banken zit, nou, dan is die data die staat bij de bank. En daar kunnen echt maar een heel beperkte groep mensen kunnen daarbij. Er moeten ook allerlei maatregelen voorgenomen worden voordat wij er al naar mogen kijken. Zeg maar. Dus afhankelijk van de situatie heb je echt heel verschillende toegangsrechten en toegangssystemen om tot die data te komen.
En wie is uiteindelijk de baas?
Is dat wel interessant, want dan ben je niet altijd te checken voor andere wetenschappers. Want die kunnen misschien niet bij jouw data.
Ja, nou, dus dat zijn ook twee petten natuurlijk. In het ene geval ben je commercieel bezig en doe je iets voor een bepaalde organisatie. Moet je nog steeds transparant zijn over wat je doet. Maar kun je natuurlijk geen toegang geven tot de brondata. Hè. We worden er hier aan tafel niet gelukkig van als al onze financiële gegevens op straat komen te liggen. Omdat we willen dat de analyse controleerbaar moet zijn. En aan de andere kant, ja, als je wetenschappelijk bezig bent, dan wil je in ieder geval dat je analyses controleerbaar zijn. Ja. Dus het ligt eraan in welke situatie je bevindt.
U hoorde zojuist al even Bas Bellemans, stelde ook enkele vragen. En het is nu tijd voor onze wekelijkse column. Die is ook door hem geschreven. Bas Belleman, ga je gang.
Oh, die gaan we nu al doen.
Ja, we slaan even de muziek over.
Oké. Ik dacht dat ik me nog een minuut lang kon voorbereiden en in de zone kon komen. Maar daar gaan we, ja. De eerste grote sociologische studie in de geschiedenis, die werd verricht door Emil Durkheim, vader van het vakgebied. Die onderzocht zelfmoord. Waarom stappen in het ene land meer mensen uit het leven dan in het andere? Eigenlijk de vroege vorm van big data. Hij verzamelde al die cijfers uit alle landen en ging kijken wat je ermee kon. En hij zocht de verklaring in de samenleving. Hoe hechter, hoe minder zelfmoord. Zo verklaarde hij ook waarom protestanten vaker zelfmoord pleegden dan katholieken. In het protestantse christendom staat het individu voorop. Dat moet zelf zijn weg zoeken in het geloof. Dus dan kan het ook vaker misgaan met een hogere suïcide als gevolg. Maar dat zijn grove lijnen. Je kunt met zulke grove lijnen nooit bij één afzonderlijk mens terechtkomen. Je kunt nooit zeggen, deze man hier pleegde zelfmoord omdat hij protestant was. Dat lijkt mij het grote probleem van big data. Wij zijn misschien wel big data, maar ik ben het niet. En jij ook niet. Met grote databestanden kun je natuurlijk fantastische inschattingen maken en interessante dingen boven water halen, maar wat je er nooit zomaar uithaalt zijn afzonderlijke mensen. Je haalt er data uit. En soms is het dan onduidelijk hoe die data kunnen worden gebruikt. Ik heb zelf jonge kinderen en kwam in aanraking met het elektronisch kinddossier. Haarlem, waar ik woon, was een proefgemeente. En op een dag kwam er iemand langs van het consultatiebureau en die vrouw wilde van alles weten. Nu moet je weten, ik sliep in die tijd nauwelijks. We waren net verhuisd. Mijn oudste zoon was net 2 jaar, mijn tweeling was een paar maanden oud. Het was een enorme rommel in huis. Die vrouw kwam binnen, leek daar ook niet naar te kijken, kwam eigenlijk alleen data ophalen. En ze ging zitten en zei van, nou, ik zou wel wat koffie willen, terwijl ik daar met 2 huilende baby's op mijn armen stond. En nu moet je weten dat jonge ouders altijd een beetje bang zijn voor het consultatiebureau. Want die hebben daar een hele grote rode telefoon staan. En als er iets in hun ogen verkeerd is, dan bellen ze jeugdzorg. Dat is een beetje het angstbeeld dat je voor ogen hebt, zelfs als dat onterecht is. Maar je denkt al vrij snel, ja, het kan de schijn wekken. En op dat moment dacht ik, ze was daar in huis. Ik had haar binnengelaten in mijn vermoeidheid. En ik dacht, er is eigenlijk best veel mis. Er staan allemaal dozen open, kinderen huilen. Ik heb het eigenlijk even niet onder controle. En zij begon allemaal vragen te stellen. En ik gaf tamelijk gedachteloos antwoord op al die vragen. Wat mijn beroep was, wat het beroep van mijn vrouw was. Of mijn ouders gescheiden waren. Ik hoorde mezelf ja zeggen. En het vroeg ze ook of ik last had van die scheiding nog steeds. Dacht ik, jeetje, dat gaat wel ver. En op dat moment vroeg ik me ook af wat dat nou eigenlijk wilde zeggen. Dat is een tweesnijdend zwaard. Stel je voor dat ik zeg ja, ik heb nog last van de scheiding van mijn ouders. Betekent dat dan dat ik een minder goede vader ben? Of betekent dat dat ik reflecteer op mijn eigen problemen en juist daardoor in staat ben beter voor mijn eigen kinderen te zorgen? En als ik zeg nee, ik heb er geen problemen mee, betekent dat dan dat ik in balans ben en goed voor mijn kinderen kan zorgen? Of betekent het dat ik een blinde vlek heb en niet zie wat ik mijn eigen kinderen aandoe? En als ik geen antwoord geef, wat gebeurt er dan? Als ik weiger te zeggen of ik daar last van heb, is dat niet verdacht? En op dat moment vroeg ik me af hoe die data op de loop zou kunnen gaan. Niet alleen op dat moment trouwens, later ook. Ik vroeg me af, ik geef daar antwoord op, ik heb daar overigens geen antwoord op gegeven. En wat gebeurt er met die data? Stel, die wordt gekoppeld aan, weet ik veel, belastinggegevens, aan wat mijn kinderen laten doen. Stel je voor, ze gooien een keer een ruit in en krijgen een halteaandoening. Wordt dat gekoppeld aan de vraag of ik last heb van de scheiding van mijn ouders? Daar komen de privacyzorgen vandaan. Want dat elektronisch kinddossier wordt ook ontzettend lang bewaard. Kijk, als dat nou een paar jaar bewaard wordt en die mensen kijken of mijn kinderen goed groeien tot pakweg hun 15 jaar. En daarna donderen ze het helemaal weer weg. Maar dat is niet zo. Dat blijft heel lang bewaard. Daar komen de zorgen van privacy vandaan. Niet zozeer dat mensen dingen van ons weten, maar wat ze menen te weten. Wat ze denken dat ze weten op grond van enkele data. Hoe ze ons uit data proberen op te bouwen en ermee aan de haal gaan.
Hoe zorgt u dat dit soort dingen niet gebeuren? Kunt u de angst van Bas wegnemen?
Ik vind het. Ik maak me niet zoveel zorgen over Bas eigenlijk. En de reden dat ik me over Bas geen zorgen maak is omdat hij erover nadenkt. Dus ik denk dat het allemaal heel terechte vragen zijn die je stelt. En laat een aantal dingen zien. Ten eerste dat we nog ontzettend onvolwassen zijn in de manier waarop we omgaan met data. Zo'n bureau die even iemand langs stuurt op een willekeurig moment en jou allemaal intieme vragen gaat stellen. Dat geeft aan dat dat bureau ook nog heel onvolwassen is met de manier waarop dat overkomt bij mensen en wat voor impact ze daarmee maken. Jij denkt erover na. Waarschijnlijk is die mevrouw bij duizenden andere mensen langs geweest die er helemaal niet over nagedacht hebben. En over die mensen maak ik me nog veel meer zorgen. Want ja, je leeft in een wereld waar dit soort ethische vragen aan de orde van de dag zijn. Dus je moet mensen opvoeden met het idee van wat er allemaal mis kan gaan, maar ook wat er allemaal goed kan gaan. Mm-hmm. En omdat het allemaal nog heel erg in de kinderschoenen staat, is dat op dit moment niet goed ingericht. Dus daar maak ik me nog veel meer zorgen over dan over
maar
jou.
Het blijft natuurlijk, de menselijke beperking blijft. En zelfs als je hele goede data hebt, is er natuurlijk altijd wel iemand die gewoon niet zo slim is of zo en toch met die data aan de haal gaat.
Ja, nee, ja, absoluut. Dus je moet het op de juiste manier inrichten om te voorkomen dat ten eerste dat data gebruikt wordt om conclusies te trekken die je helemaal niet kunt trekken. Want uiteindelijk blijven we allemaal personen en zijn we niet gewoon een blobje met data. Je moet zorgen dat de mensen die hiermee bezig zijn, en dat zijn we dus allemaal, zich afvragen wat er met die data gebeurt en of we dat wel op die manier willen. Want misschien had je wel gewoon kunnen zeggen tegen die dame van dit gaat je gewoon helemaal geen donder aan. En je bent niet welkom in mijn huis. Waarom niet?
Wat hadden de onderzoekers in het geval van Bas anders moeten doen?
Nou, ik denk dat die onderzoekers zich niet realiseren hoe dit bij mensen overkomt. Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt met die data. Dus het zou kunnen dat ze het allemaal fantastisch onder controle hebben. Betwijfel ik, want het is allemaal nieuw. Dus, daar kan ik dus nu geen conclusies over trekken. In ieder geval de manier waarop de data verzameld wordt en waarop het gesprek gevoerd wordt en de situatie, zoals Bas die beschrijft, is natuurlijk onwenselijk. Daar moet je over nadenken. En dat zie je met meer dingen. De systemen die we gebruiken en waar we in zitten, die worden meer en meer bepaald door techneuten die beslissen dat ze bepaalde data nodig hebben. En die denken niet zozeer na over wat is de impact op ons leven en willen we wel dat we op die manier geleefd worden. Dus die verschuiving naar de techniek toe, naar de systemen toe. Dat is een ontwikkeling die je heel goed in de gaten moet houden.
Ja, en precies daarom wordt ook in de inleiding van uw boek Wij zijn ons brein door de professor Victor Meyer-Schoenberger. Hij is data- en internetspecialist aan de Oxford University. Eigenlijk worden twee kampen geschetst, de utopisten versus de doemdenkers. Ja. En aan de ene kant heb je dus de mensen die zeggen, nou, we kunnen alles met big data doen later en de kanker wordt opgelost en climate change. En aan de andere kant hebben we natuurlijk de cyber experts die zeggen, oh, pas op, met big data kan je heel veel gevaarlijke dingen doen.
Ja.
Wat vindt u daarvan? Aan welke kant staat u?
Daar kom ik weer even terug bij waar we wat eerder deze uitzending over hebben gehad. Ik denk niet dat je kunt negeren dat die ontwikkeling plaatsvindt. Hij is verweven met de samenleving. Dus je kunt niet zeggen van we doen er niet aan mee. Tegelijkertijd zijn er allerlei situaties te bedenken waarin er onwenselijkheden optreden. Dus je moet gaan bedenken op wat voor manier dit waarde kan toevoegen en hoe je dat kunt kanaliseren. En dan heb je een constructieve discussie te pakken. Dus ik denk niet dat het zin heeft om het in twee kampen te schetsen. Want we leven uiteindelijk in één wereld. En we moeten dus zorgen dat we dat op de juiste manier kunnen gaan inpassen.
Toch zijn die kampen soms best wel helder. Mm-hmm. Bijvoorbeeld natuurkundige Stephen Hawking. Sommige mensen noemen hem de slimste man ter wereld aan wie alles kunstmatig is, behalve zijn intelligentie. die deed over een uitspraak. Laten we daar even naar luisteren. In een interview met BBC door Rory Sellon-Jones deed Hawking eigenlijk een verontrustende uitspraak over de ontwikkeling van internet en de technologie.
How far along the path to artificial intelligence do you think we are?
The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate.
Ja, even vertalen nog, want de computersysteem van Hawking is soms lastig te verstaan. Maar hij zei niets minder dan, primitieve vormen van kunstmatige intelligentie gebruiken we al. En hij denkt dat de ontwikkeling van volledig kunstmatige intelligentie het einde van het menselijke ras betekent. Eenmaal begonnen is er geen weg meer terug. Nou, normaal gesproken laat ik doomsday-uitspraken makkelijk langs me heen gaan. Maar ja, als Dawkins het zegt, dan wil ik daar even toch bij blijven stilstaan. Wat vindt u van zijn uitspraak?
Ja, nou, Hawking staat wel bekend om uitspraken die aandacht op hem vestigen. Dus ik zie hem ook wel een beetje in die context. Wat hij benoemt is de singulariteit. De singulariteit.
Kunt u dat uitleggen?
Ja, de singulariteit is het moment waarop mensen zeg maar niet meer de slimste, meest bewuste wezens op aarde zijn. Dus waarbij er beslissingen kunnen worden genomen door iets anders dan een mens, die waarschijnlijk beter onderbouwd zijn dan dat wij kunnen begrijpen, zeg maar.
Heeft dit te maken met big data?
Het heeft in zoverre te maken met big data dat het gaat over slimme systemen. Om slimme systemen te kunnen bouwen heb je gegevens nodig. En ja, als je over gegevens praat, heb je het al snel over. En als het ook grote hoeveelheden gegevens zijn, heb je het al snel over big data.
Is dit iets waar u in uw onderzoek mee bezig bent?
Nou, ik vind het eigenlijk al vrij lastig om te bedenken hoe het gaat tot aan de singulariteit. Dus ja, het voorbij de singulariteit kijken, laat ik nog even aan me voorbij gaan. Ja, dat kan ik op dit moment niet overzien wat daarna gebeurt. Ik hoop dat hij het fout heeft, Hawking.
Maar toch beschrijft hij in uw boek, vergelijkt u eigenlijk big data met de uitvinding van de microscoop. Als we kijken naar de geschiedenis van de wetenschap.
Ja.
Wat bedoelt u daar precies mee?
Door de microscoop kon je plotseling allerlei dingen in veel meer detail zien. En dat gaf een enorme boost aan allerlei modelvorming en allerlei begrip over de systemen die je voor je zag. Met big data kun je eigenlijk met veel meer detail allerlei grootschalige systemen in kaart brengen en zien. En daardoor, dat geeft een enorme boost aan modellen die we over dat soort systemen hebben en over het begrip voor dat soort systemen. Dus in die zin zijn ze vergelijkbaar.
En kunt u ons even meenemen langs het pad van big data? Hoe ziet u dit de komende 5 tot 10 jaar ontwikkelen?
Ja, dat kan. Er zijn een aantal ontwikkelingen die al gaande zijn. Hè. Je ziet de invloed van big data op werkgelegenheid is bijvoorbeeld een interessante. Je ziet al dat sinds de jaren 80 zie je eigenlijk dat bij iedere recessie dat het langer duurt voordat banen terugkomen. Waarom is dat zo? Omdat ze vervangen worden door slimmere systemen waar minder mensen voor nodig zijn.
Door computers?
Computers is een wat te nauw begrip, maar ook door computers en door robotisering, et cetera. Dus dat is een ontwikkeling die ongetwijfeld door gaat zetten. Er is een heel beroemd paper waarin bijvoorbeeld wordt voorspeld dat accountants binnen nu een aantal decennia overbodig worden. Nou, dat is voor een organisatie als KPMG wel een interessant getal. Ja.
Dus op korte termijn ziet hij eigenlijk banen verdwijnen?
Ja, onder andere. Ja, dat is een van de voorbeelden waarvan je zegt, 5 tot 10 jaar is voor mij al niet echt een hele korte termijn. Dus als ik op de iets langere termijn kijk, dan denk ik dat de invloed op banen een interessante is. Tegelijkertijd denk ik dat je steeds meer zal zien dat we zogenaamde living labs gaan bouwen. Waar ik het net al even over had toen ik het had over het samenvoegen van de luchthaven en de scheepshaven in één groot systeem. Hè, wat je dan meetbaar probeert te maken.
Een levend lab?
Ja, living lab. Ja, de term komt uit van MIT, van Sandy Pentland onder andere, die ermee bezig is. Die heeft Trento heeft die genomen als onderzoeksstad in Italië.
Torrento.
Nee, Trento in Italië.
Trento in Italië.
En daar heeft hij dus allerlei dingen meetbaar gemaakt. Doet hij wel op een hele verantwoorde manier. Hè? Dus hij laat wel aan iedereen zelf over of ze daar überhaupt aan mee willen doen. En als ze daar mee willen doen, in hoeverre. En hij heeft ook allerlei regels opgezet rondom hoe je dan met die data om moet gaan. Dat doet hij allemaal heel erg netjes. Maar daardoor kun je eigenlijk zo'n hele stad kun je optimaliseren. Ik denk dat je dat soort experimenten, waarbij eigenlijk de wereld een soort van proeftuin wordt. Ja, die zal je de komende 5 jaar wel overal op zien duiken.
Eén groot laboratorium eigenlijk weer.
Ja, één groot laboratorium.
En in dat laboratorium gebruiken we ook altijd die microscopen waar we het net over hadden. Waar we dus nu big data hebben.
Ja.
En vaak denken mensen dat wetenschap te maken heeft met het zoeken naar waarheid. Maar het gaat hier de hele tijd over economische dingen en al dat soort zaken. Misschien wel de oplossing van kanker of werkgelegenheid. Welke waarheid zoekt u naast de waarde die we het economisch kunnen uitdrukken, dit data-onderzoek?
Ja, ja, waarheid is een... Ja.
Even filosofische vraag.
Ja, precies. Ja, ik zit even te denken in hoeverre wetenschap echt op zoek is naar de waarheid. De waarheid is altijd lastig te vatten. Mm-hmm. Volgens mij ben je vooral bezig om te proberen om zo goed mogelijke modellen te maken van wat je ziet. Mm-hmm. Je realiseert je altijd wel... Ik realiseerde me ook toen ik met de natuurkunde bezig was wel dat je altijd een beperkte model hebt. Je hebt nooit de totale werkelijkheid die je vat. Dus in die zin heb je ook nooit de waarheid te pakken. Mm-hmm. En wat we nu vooral aan het doen zijn, is modellen maken, bouwen, op basis van wat we echt zien, in plaats van wat we denken, die veel beter beschrijven wat er in de wereld om ons heen gebeurt.
Kunt u dat uitleggen, op basis van wat we echt zien, in plaats van wat we denken?
Ja, omdat we nu al die meetpunten hebben. Stel dat ik vroeger vroeg je aan iemand welke muziek vind je leuk, en dan krijg je daar een antwoord op. Tegenwoordig weet je precies wat hij op Spotify aan het luisteren is. Mm-hmm. Dus weet je wat iemand... Nou, dus in plaats van wat je denkt dat iemand leuk vindt, weet je nu wat iemand leuk vindt.
En dus ik zeg tegen u, ik vind de Rolling Stones interessant, maar eigenlijk luister ik naar K3.
Bijvoorbeeld,
en dat weet u van mij.
Nou ja, niet... Het zit op dezelfde Spotify-account als ik, hè? Ja, nee, precies. Dus
denk jij dat ik van kindermuziek hou?
Ja, maar... Oké, ik snap dat die spanning erin zit. Maar dus je moet weten waar je mee bezig bent. En je moet je realiseren dat soort fouten erin zitten. Hè. Dus ja. Een hele klasse van dat soort situaties die staan bekend als Simpsons Paradox. Dat is een beroemd voorbeeld dat gaat over reddingsvesten. Staat denk ik ook wel in het boek.
Ja, leg het even uit.
Dus ja, je kunt gaan turven of het veilig is om een reddingsvest te dragen. Nou, wat doe je dan? Dan ga je kijken, oké, mensen die hebben een reddingsvest aan. Hoeveel zijn dat er? Hoeveel vallen er overboord? Hoeveel gaan er dan vervolgens dood? En vervolgens doe je datzelfde, maar dan voor mensen die geen reddingsvest aan hebben. En dan verwacht je natuurlijk dat er veel minder mensen doodgaan die een reddingsvest dragen dan andersom. En als je de pure statistiek doet, dan blijkt dus dat de fractie van mensen die sterft met een reddingsvest aan vele malen groter is dan de fractie van mensen die sterft zonder reddingsvest aan. En de reden is dat je de omstandigheden niet meeneemt. Want wanneer trek je een reddingsvest aan? Je trekt een reddingsvest aan als je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Dus dan heb je sowieso al een grotere kans om te sterven. Nou, dat zijn effecten die eigenlijk heel erg aansluiten bij wat je net beschrijft. Omdat ze gaan uit van, je doet de simpele berekening, maar ze nemen de omstandigheden niet mee. Nou, in dit geval ook, hè. Ik zou de statistiek doen. Ik denk, jij houdt van K3, maar ik heb de omstandigheden niet meegenomen. En die omstandigheden zijn in dit geval dat jouw kinderen ook van... Nou, de enige manier om dat op te lossen is eigenlijk om data scientists op te leiden die weten waar ze mee bezig zijn. En die snappen hoe je dit soort analyses doet en die snappen dat die omgeving een rol kan spelen. En die aan de ene kant niet bevooroordeeld zijn, maar aan de andere kant zich ook niet laten misleiden door de data. En dat is natuurlijk een hele dunne lijn waar je je op bevindt. En er gaat niks boven ervaring in dat gebied. En we zullen ongetwijfeld ook wel steeds beter in staat zijn om daar systemen voor te bedenken. Maar ja, dat is wel een beetje de heilige graal waar we naartoe moeten. En ook dat is een stuk opleiding naast gewoon de opleiding van ons allemaal. Van welke wereld leven we nu eigenlijk in en hoe ga je daarmee om? Waar we de komende tijd aandacht aan moeten besteden.
Dus is dit het grootste probleem bij statistieken? Dit paradox?
Dit is wel een van de bekendere paradoxen op het moment dat je met data omgaat en wat er dan zoal mis kan gaan. En deze is natuurlijk vrij eenvoudig gemaakt, maar in werkelijkheid, ja, weet je, het Higgs-deeltje is volgens mij in de afgelopen 50 jaar al 20 keer gevonden. En het is 19 keer niet waar. Het Higgs-deeltje. En het is 19 keer niet waar geweest, omdat er gewoon alle bepaalde omstandigheden waren die we niet meegenomen hadden in onze analyse, waardoor het leek alsof het er zat, maar het zat er niet. Dus ja.
Maar in hoeverre zijn big data dan gewoon een toevoeging aan de scope van de data die we dus eerst niet konden hebben en nu wel hebben? Uiteindelijk kan je nooit, dat zeg je zelf ook al, dat hele plaatje ontvangen. En maak je met big data ook maar een nieuwe waarheid.
Het is een volgende stap in ons begrip van de wereld om ons heen. Dus in die zin is het nieuw, omdat je natuurlijk nu in een meetbare samenleving terecht aan het komen bent. Veel meetbaarder dan dat die tot nu toe was. Maar het is wel gewoon, daar ben ik met je eens, het is gewoon een doorontwikkeling van iets wat al gaande was.
Dus we zijn van maakbare naar meetbare samenleving gekomen, maar dan met die metingen kunnen we weer nieuwe dingen maken.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen.
Je zei het net al even, ik werkte voor CERN, ik zei het in de inleiding ook. Het is een opvallende combinatie, hè? Onderzoek doen naar elementaire deeltjes, wat daar gebeurt. Dat kwam ik ook tegen bij Chark Chin Atsoy. Die is sinds april directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij promoveerde op onderzoek naar elementaire deeltjes en is eigenlijk nu voortdurend bezig met onderzoek naar grote datasets. Mm-hmm. In hoeverre heeft elementair onderzoek bij CERN en het big data onderzoek wat hij voor de universiteit nu doet en voor KPMG, in hoeverre heeft dat met elkaar te maken?
Nou, ik vind het wel interessant, omdat je als je het profiel van een data scientist is een lastig profiel, hè? Een soort van schaap met 7 poten. Die zijn vrij lastig te vinden uiteraard. Dus je probeert dan ook alweer teams samen te stellen met mensen met complementaire vaardigheden. Zodat je dat dan in ieder geval in een team kunt zetten.
Wat is uw vaardigheid erin?
Ik denk dat ik vrij goed ben in het begrijpelijk uitleggen van complexe dingen. Daar zit wel mijn specialiteit. Als je kijkt naar de vaardigheden van een onderzoeker op het gebied van elementaire deeltjes, zeker als hij op CERN gezeten heeft, die is in eerste instantie in staat om het ene domein en het andere domein te koppelen. Hè. Dus hij is bezig met wiskunde en dergelijke, maar uiteindelijk gaat het om natuurkundig inzicht. Nou, dat zou je kunnen vergelijken met waar we nu mee bezig zijn voor organisaties. We zijn bezig met wiskunde en met statistiek, maar uiteindelijk gaat het ons om een inzicht in die organisatie. Mm-hmm. Tegelijkertijd wil je mensen hebben die goed kunnen uitleggen waarmee ze bezig zijn. Nou, een typische collaboratie op CERN is 3000 natuurkundigen. Dus ze zijn wel gewend om uit te leggen aan anderen wat ze aan het doen zijn en waarom ze dat aan het doen zijn. Ook dat is een belangrijke vaardigheid. Er zitten een aantal skills in mensen die op CERN een analyse gedaan hebben, die één op één te vertalen zijn naar wat ze nu doen. Mm-hmm. En dat blijkt heel erg goed te werken. Dus vanuit mijn team is het overgrote deel is ook afkomstig van CERN of van die experimenten op CERN waar ik aan gewerkt heb. Dat blijkt een redelijk goede match te zijn.
Ik ga misschien wat ver in in wat ik nu ga zeggen, maar het komt mij over als onderzoek bij CERN doen is echt op zoek naar de meest essentiële delen van de bouwstenen van het heelal. Mm-hmm. En big data analyse is op zoek naar de meest elementaire onderdelen van onze maatschappij. Je probeert inzicht te krijgen.
Ja, maar die vind ik wat te beperkt, omdat het voor mij niet alleen belangrijk is wat hun skillset is op het gebied van analyse. Maar wat het vooral krachtig maakt, is dat ze ook gewend zijn om samen te werken in hele grote groepen. En daarmee dus ook in staat zijn om hun ideeën op een heldere manier te communiceren. Dus om te beperken puur tot hun analyse, natuurlijk is dat belangrijk, maar tot hun analysevaardigheden, dat gaat me te ver.
Hartelijk dank voor uw komst. We zijn aan het einde gekomen van Radio Schoonmaadam. We spraken met hoogleraar Sander Klaus. Hij schreef het boek Wij zijn Big Data samen met Nart Wieland. Ik bedank ook onze columnist Bas Belleman en Sterret en Houten in de techniek. En natuurlijk ook mijn co-host Lieven. Volgende week zijn we er weer vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En ik hoop u dan weer, dat u dan weer luistert.